Die is uit Genesis 37, vers 18 tot en met 36. En we lezen in deze geschiedenis hoe de broers van Jozef levend willen begraven in een put.
En zij, dat zijn de broers van Jozef, zagen hem van verre. En eer hij tot hen naderde, sloegen zij tegen hem een listige raad om hem te doden. En zij zeiden de een tot de ander, zie, daar komt deze meesterdromer aan. Nu komt dan, en laat ons hem doodslaan en hem in een deze kuilen werpen. En wij zullen zeggen, een boos dier heeft hem opgegeten, zo zullen wij zien wat van zijn dromen worden zal. Ruben hoorde dat en verloste hem uit hun hand. En hij zei, laat ons hem niet aan het leven slaan. Ook zei Ruben tot hen, vergiet geen bloed. Werpt hem in deze kuil die in de woestijn is en legt de hand niet aan hem, opdat Ruben hij hem uit hun hand verloste, om hem tot zijn vader weder te brengen. En het geschiedde als Jozef tot zijn broeders kwam, zo togen ze Jozef zijn rok uit, de veelvervige rok die hij aan had. En ze namen hem en wierpen hem in de kuil, maar de kuil was ledig, er was geen water in. Daarna zaten ze neder om brood te eten en hieven hun ogen op en zagen en zie, een reisgezelschap van Ismaëlieten kwam uit Gilead. En hun kemels droegen specerijen en balsem en mirre, reisden om dat af te brengen naar Egypte. Toen zei Juda tot zijn broederen, wat gewin zal het zijn dat wij onze broeder doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt, laat ons hem aan deze Ismaëlieten verkopen. En onze hand zij niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees. En zijn broers hoorden hem. Als nu de Midianitische kooplieden voorbij togen, zo trokken en hieven zij Jozef op uit de kuil en verkochten hem Jozef aan deze Ismaëlieten voor 20 zilverlingen. Die brachten Jozef naar Egypte. Als nu Ruben tot de kuil wederkeerde, zie, zo was Jozef niet in de kuil. Toen scheurde hij zijn klederen. En hij keerde weder tot zijn broeder en zei, de jongeling is het niet. En ik, waar zal ik heen gaan? Toen namen ze Jozefs rok en zij slachten een geitenbok en ze doopten de rok in het bloed. En zij zonden de veelvervige rok en deden hem tot hun vader brengen en zeiden, deze hebben wij gevonden, bekend toch, of deze uw zoons rok is of niet. En hij, Jacob, bekende hem en zei, het is mijn zoons rok. Een boos dier heeft hem opgegeten, voorzeker is Jozef verscheurd. Toen scheurde Jacob zijn klederen en legde een zak om zijn lendenen en hij bedreef rouw over zijn zoon vele dagen. En al zijn zonen en al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten en zei, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. En de Midianieten verkochten hem in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten.
Voor de gasten onder ons, we volgen op dit moment het leven van Jozef. En is de derde preek onder het thema Jozef, de behouder des levens. Tekst is de samenvatting van dit hoofdstuk. Dat zijn de twee slotversen van Genesis 37. En ik wil die versen voorafgaan aan de verkondiging van het woord samen met u lezen. Dat zijn dus vers 35 en 36 van hoofdstuk 37. En al Jacob's zonen en al zijn dochters maakten zich op om Jacob hun vader te troosten. Maar hij weigerde zich te laten troosten. En zeiden, want ik zal rouw bedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Ondertussen verkochten de Midianieten Jozef in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste der trawanten. Het thema waaronder dit woord dus wordt verkondigd is Jozef de behouder van het leven. Twee lijnen vanmorgen vanuit het schriftgedeelte dat voor ons ligt opengeslagen. Jozefs broers werpen Jozef in het graf. De tweede lijn, Gods belofte verlost Jozef van het graf. Jozefs broers werpen Jozef in het graf. En Gods belofte verlost Jozef van het graf. Dood. Dat is wat Jozefs broers willen. Hij moet dood. Meteen is het voor hun duidelijk. Dit is onze kans. Ze slaan hun ogen op. Ze herkennen de silhouet van Jozef. En direct, zonder ook maar enige aarzeling, zeggen ze tegen elkaar: hij moet dood. Het plan ligt trouwens ook meteen klaar. Zo snel mogelijk uit de weg ruimen. Iemand doet het voorstel om hem dan maar in de kuil te gooien. Kun je toch je handen ervan aftrekken. Je laat hem achter. Hij sterft een langzame dood. En je kan in ieder geval tegen jezelf zeggen: nou, we hebben hem niet eigenhandig vermoord. Jozef krijgt trouwens niet eens de kans om wat te zeggen, zo wordt duidelijk. Hij was weggestuurd met zijn vader, door zijn vader met de opdracht: vraag aan je broers hoe het met ze gaat. Als ik het goed begrijp, gemeent, en ook gelet op de haast waarmee de Bijbelschrijver dat gedeelte beschrijft, de snelheid waarmee het wordt verhaald, wordt duidelijk dat deze jongen geen eens de kans heeft gekregen om zijn broers te groeten. Voordat hij wat kon zeggen, grepen zijn broers hem vast, trokken zijn rok uit, veel ververige rok, en wierpen hem in de put. Dat was natuurlijk wel op voorstel van Ruben om hem in de put te werpen. Waarom heeft Ruben dat eigenlijk voorgesteld? Om hem niet ter plekke dood te slaan. Nu zegt de Bijbelschrijver: Ruben deed dat met de bedoeling om hem toch op een onbewaakt moment te verlossen en weer terug te brengen bij zijn vader. Hoe dat is, denk ik, voor Ruben op dit moment ook niet duidelijk. Hij wil het leven van Jozef sparen. En ik hoor iemand al bij zichzelf denken: nou, gelukkig, dominee, toch nog een uitzondering in deze situatie van de broers die Jozef willen doden. Dus Ruben in ieder geval van plan om het niet te doen. Hij wil zijn leven sparen. Maar wees u even voorzichtig met het trekken van snelle conclusies. Zou Ruben dat als oudste van het gezin alleen maar hebben gedaan met het oog op zijn vader? Hij wil het verdriet zijn vader besparen. Zou Ruben dat hebben gedaan omdat hij toch nog genegenheid heeft voor Jozef? Nou, dat laatste kunnen we vergeten, gemeente. Tot 3 keer toe wordt in dit hoofdstuk benadrukt: zij, inclusief Ruben, zij haten hem. En ik geloof er trouwens ook niks van dat Ruben dat heeft gedaan om zijn vader verdriet te onthouden. Dat wat we weten van Ruben is niet mis. Het wordt verhaald in Genesis 35 dat Ruben een van zijn vaders vrouwen heeft verkracht. Dat was Ruben. Ik denk dat we het in een andere hoek moeten zoeken. Ruben heeft vanaf dat moment gemerkt dat zijn vader hem veracht. En dat hij met deze daad weer in een goed blaadje bij zijn vader wil komen. Door het leven van Jozef te sparen. Mooi verhaal eromheen aan te kleden. Jozef terug te brengen bij zijn vader. Heeft het berekend. Dat zal hem ongetwijfeld het nodige oproepen, ook bij zijn broers. Maar eigen belang gaat toch voor alles, of niet? Ruben is even weg. Waar die is, dat wordt niet verteld. Ik denk dat het ook niet eens belangrijk is. Hij is er even niet bij. En op dat moment komt die karavaan langs van Ismaëlieten, Midianieten. Het is u misschien opgevallen dat dat wordt afgewisseld in dit hoofdstuk. Ene keer heten die mensen Ismaëlieten, andere keer Midianieten. Dat heeft eigenlijk alles te maken ook met hoe dat woord Ismaëliet in de Bijbel wordt gebruikt. Namelijk op twee verschillende manieren. Aan de ene kant heel letterlijk door uit te leggen dat dat de nakomelingen zijn van Ismaël. Dus dan zou je te doen hebben met neven en achterneven van de zonen van Jacob. Familielijnen. Maar in het Oude Testament wordt de uitdrukking Ismaëliet ook gebruikt voor zwervers, Bedouinen. Die in de woestijn op de rand van het bewoonbare en onbewoonbare gebied hun tenten hebben opgeslagen. En daar de karavaanroutes beheersen. En die lange tochten ondernemen door de woestijn heen naar andere landen en andere culturen om daar goederen te brengen en goederen in te slaan en vervolgens die goederen mee te voeren door de woestijn waar ze de weg als uit hun broekzak kennen en die goederen af te leveren op de markt van Egypte. Kooplui. En Judas slaat zijn ogen op, laat het maar even lezen, gemeente, en hij denkt niet bij zichzelf, dit is een mooi moment om mijn broertje te besparen. Hij slaat zijn ogen op, vers 26, en hij zegt, wat gewin zal het zijn dat wij onze broer doodslaan en zijn bloed verbergen. Komt en laat ons aan hem deze Ismaëlieten verkopen, onze hand zijn niet aan hem, want hij is onze broeder, ons vlees, en zijn broeders hoorden hem. Het geld staat bovenaan. Wat kunnen we nou verdienen aan een dood lichaam? En dan pas komt het andere argument. Het bespaart ons ook nog eens een keer de last van een moord. Geen greintje medelijden. Denken in geld. Als je denkt aan je broertje. Niet de afweging maken, wat betekent dat als iemand als een slaaf wordt verkocht op de slavenmarkt van Egypte? Wat voor leven heeft iemand dan? Dat weten de jongens wel. Het interesseert ze helemaal niets. Kijkt u even met mij in de spiegel, gemeente. Dit bent u. Jij en ik. Egoïstisch. Dat is nou een mens. Die vervagen in één keer al die dogmatische begrippen die we hebben, dat we dood zijn in zonden en misdaad, die kijken we in één keer in de werkelijkheid. Dit leeft nou in ons hart. Trouwens, het is niet voor het eerst in het Bijbelboek Genesis dat een broer wordt vermoord. Begon met Kain en Abel. Hoe zat het trouwens met de oom van de jongens? Oom Esau. Die zond toch ook op wraak? Het was dat die moeder Rebekka ingreep door Jacob de tent uit te sturen. Anders had hij ook gewacht op zijn kans. De jongens weten dus wat het is. Iemand in je eigen familie om te brengen. Ze weten ook wat God daarvan heeft gezegd. Dat het bloed roept tot God om wraak. En met voorbedachte raden. Gaan ze te werk. Ik zeg dat niet gemeend om de verantwoordelijkheid neer te leggen bij de Heere. Maar ik hoop dat u met mij ervan bewust bent dat God ons echt moet bewaren, vindt u niet? Wie wel eens in de gevangenis geweest is, en ik ben er ook geweest om kerkmensen te bezoeken, komt daar niet alleen zware criminelen tegen. Ook mensen met een net pak. Kerkmens, ook uit onze gezind. Let u even op het doortrapte van deze jongens. Ze halen hun broertje eruit uit zo'n put. Dat heeft de vorm van een trechte kinderen. Smalle ingang in de grond gehakt. Beneden in de grond loopt het dan in een trechter uiteen. Jozef heeft dus geen enkele kans om te kunnen ontsnappen. Hij moet dus tegen die steile schuine wand omhoog klimmen. Dat lukt niemand. Die wand is trouwens ook bepleisterd. De bedoeling van zo'n put is om water op te vangen tijdens het regenseizoen, zodat in die droge periodes de herders daar ook water kunnen putten. Ze halen Jozef eruit. Misschien heeft hij nog wel gedacht, het valt mee. En wanneer hij daarboven staat, dat zal niet zachthandig zijn gegaan, denk ik. Ziet hij die karavaanstoet? Ziet hij hoe geld wordt gegeven? Slavenprijs voor Jozef wordt er betaald. En voordat hij goed en wel iets kan zeggen, wordt hij meegenomen door die kooplui. Op weg naar Egypte. Als die jongens hun geld hebben geteld, staan ze natuurlijk voor een volgend probleem. Wat voor verhalen gaan we bedenken? Kijkt u even met me mee. Ruben stelt trouwens die vraag, vers 29 en 30. Die erachter komt dat zijn plan in duigen valt als hij terugkomt bij die put. Constateert dat Jozef er niet is, scheurt zijn kleren, komt bij zijn broers. En hij zegt dan, die jongeling. Niet mijn broertje. Die jongen. Is er niet. En ik, waar zal ik als oudste heen gaan? Hoe moet ik dat zometeen gaan uitleggen thuis bij mijn vader? Nou, het plan is snel bedacht. Ze slachten een geit, vangen het bloed op, dompelen het kleed erin, sturen het naar hun vader. Niet een van de jongens gaat mee met zo'n knecht, ze sturen het naar hun vader. En leest u even met me mee hoe ze het dan verwoorden. Ze zeggen, vers 32, deze hebben wij gevonden. Bekend toch of deze de rok van uw, niet ons broertje, niet Jozef, uw zoon is. Met andere woorden, ze trekken hun handen ervan af en leggen de vraag bij Jacob. De broers willen Jozef dood. Ruben wil Jozef dood. Juda wil Jozef dood. En ze leggen de vraag voor aan hun vader. Is Jozef niet dood? Alsof trouwens de geschiedenis zich herhaalt. Want ik bedoel wel het volgende. Wie was dat ook alweer jaren geleden die ook met geitenvellen door een tent liep? En die vraag hoorde, ben je nou eigenlijk wel echt Esau? Die stem is zo anders. En die tegen de blinde vader zei, nou, voel maar. Betast me maar. En de conclusie dus overliet aan zijn vader. Dat het om Esau ging, terwijl Jacob voor hem stond. En nu staat Jacob daar. Met een kledingstuk in zijn hand van Jozef. En hij moet de vraag beantwoorden. Is dit van Jozef of niet? Wat wrang. Ja, in de tent waar goddeloosheid leeft, is geen ruimte voor liefde, troost, geborgenheid en bescherming. In die tent wordt ook toneel gespeeld. Want als die broers terugkomen en hun vader in de ogen kijken, dan gaan ze op rouwbezoek bij hun vader. Kijkt u even met me mee, vers 35. Al zijn zonen, al zijn dochters maakten zich op om hem te troosten. Ze spelen het toneel gewoon mee. Ze zouden vandaag de dag hun zwarte rouwkleding aantrekken om bij hun vader op rouwbezoek te gaan, om hem te condoleren, bij te staan, te steunen in het zware verdriet dat zijn hart heeft geraakt. Zijn vrouw is al overleden, de moeder van Jozef. En nu is er een kind achtergebleven, ergens in het veld, verscheurd door een dier. Wat een vragen heeft dat trouwens opgeroepen in het leven van Jacob. Wij lezen dit vaak in de zin van dat een verschrikkelijk ongeluk is er gebeurd. Ergens in het veld waar niemand bij was, een wild dier, misschien wel een beer of een leeuw, heeft Jozef besprongen. Maar houdt u wel in de gaten hoe de mensen dit in deze tijd beleven. De tijd ontbreekt mij vanmorgen, gemeente, om dat vanuit het Oude Testament te illustreren. Maar op alle plaatsen in het Oude Testament waar gesproken wordt over een wild dier die een ander verscheurt, wordt dat altijd gekoppeld aan Gods straf. De Heere dreigt ermee. Hij voert het uit. Denk aan die kinderen die de profeet Elisa bespotten. En verscheurd worden door een wild dier. Twee berinnen. Het zijn allemaal vragen waar Jacob mee achterblijft. Kind is er niet. Verscheurd. Is het straf? Oordeel? En dan komen de jongens met uitgestreken gezichten binnen. Om hun vader te troosten. Kijkt u weer even met mij mee in de spiegel. Dit met u, jij, ik, toneelspelers. Dit kunnen wij dus. Tot in het rouwhuis toe. Toneelspelen. Wat blijft er nou eigenlijk over van Gods werk? Is dat niet ook een vraag waar Jacob mee achterblijft, als hij dat bebloede kleed in zijn handen vasthoudt? We zagen de eerste keer toen we begonnen met deze serie, gemeente, dat Israël Jacob lief had. We zeiden toen tegen elkaar, dat is niet zomaar een liefde van vader en zoon. Er ligt een geestelijke band in die liefde. Vader en zoon vreesden beide de Heer. Dat moet hoop gegeven hebben in het leven van Jacob, zeker in het licht van alles wat er gebeurd is in zijn gezin en waar hij nog straks mee wordt geconfronteerd. Ik stipte dat net al aan, de geschiedenis van Ruben. Denk aan wat Simeon en Levi hebben uitgehaald in Sichem. De geschiedenis van Dina, andere geschiedenissen die ons zal plaatsvinden als we dit hoofdstuk omslaan en we komen in Genesis 38 Juda tegen. Dat is ook een zoon van Jacob. De geschiedenis tussen Juda en Tamar. Maar in deze lijn zou God toch zijn verbond gaan verwerkelijken. En in de lijn van de geslachten zal de Heere toch zijn belofte gaan vervullen. Het enige wat Jacob nu over heeft, is een bebloed kleed. Voordat ik de stap ga maken naar de tweede punt, gemeente, wil ik twee hele eenvoudige, concrete lijnen maken. Als je God niet kent, sta je met lege handen in het leven. In de duisternis. Maar de dood met de handen is te tasten. We zien het in deze dagen. Maar ook buiten Halloween om, toch? Wat heb je eigenlijk voor toekomst als je de Heere niet kent? Heb je geen toekomst? Wat heb je voor troost als je de Heere Jezus Christus niet kent? Dan heb je geen troost. heb je niets. Begrijpt u nu ook waarom ik met dat rauwe woord begon? Dood. Dat is nou jouw leven. Als je de Heere niet kent. Is er in deze geschiedenis eigenlijk wel hoop, troost en leven? Ja, dat zit in één klein woordje. We zagen dat al een paar keer, gemeente, dat in heel Genesis 37, en ik heb er toen op gewezen, denk erom, dit is opvallend. Alleen hier in dit hoofdstuk is daar sprake van, in heel Genesis 37 komt de naam van God niet voor. Spreekt God zelf niet, alleen indirect via de twee dromen van Jozef. Wordt God ook niet aangeroepen, ook niet als Jacob daar staat, met dat bebloede kleed in zijn hand. Hij weigert zich te laten troosten, zo zegt vers 35, en zegt, ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Dat is een man die de Heere vreest. En alle hoop is bij hem weggeslagen. Dit is nog het enige uitzicht dat hij heeft. Waar zit de troost in dit hoofdstuk? Dat zit hem in het kleinste woordje van dit hoofdstuk. Dat is het eerste woordje van vers 36. Het woordje en. Je mag het denk ik scherper vertalen. Ondertussen. Dat is wat de Bijbelschrijver ook wil in die merkwaardige formulering aan het slot van dit hoofdstuk. Twee handelingen naast elkaar plaatsen die gelijktijdig plaatsvinden. Hij werpt als het ware ons een blik in de tent van Jacob, waar die oude vader leeft, die geen hoop, geen uitzicht meer heeft. Die voor zichzelf de toekomst, voor zover hem dat nog rest, al heeft ingevuld. En daartegenover die andere houding, die andere handeling. Die Midianieten die Jozef verkopen in Egypte aan Potifar, farao's hoveling, overste van de trawanten. De Bijbelschrijver wil als het ware zeggen, let op, gelijktijdig vindt dit plaats. Nu hoor ik iemand zeggen, ja dominee, als ik eerlijk ben, zie ik daar geen hoop en troost in. U zei dat net al zo even, u stipte dat net aan. Wat voor toekomst heeft Jozef te wachten in Egypte als hij op de slavenmarkt komt en als slaaf verkocht wordt? Dat zal geen leven in een luxe hotel zijn geweest. Denkt u niet, ik ben het met je eens. En om medeleven van zijn familie hoeft Jozef ook niet meer te rekenen. Die hebben afscheid genomen vanuit de gedachte, die zien we nooit meer terug. Gelukkig ook niet. En toch ligt hier de sleutel van troost. En ik wil u dat vanmorgen ook laten zien met het oog ook op uw eigen leven. Omdat er onder ons ook mensen zijn, misschien op dit moment, of anders wel, die terugkijkend op hun leven, zo'n periode herkennen zoals Jacob dat op dit moment meemaakt. Dat je met lege handen in het leven staat en niets anders meer voelt en tast. Dan de dood. Dat God er niet is. En dat zijn stem niet klinkt. Dat er ook niet gebeden wordt. Weet dat ik dat zeg, gemeente, moet ik denken aan de situatie in een van mijn vorige gemeenten. Waar ouders een heel klein kind verloren. Mijn moeder, ik zal dat nooit meer vergeten, die vertelde, in de dagen van rouw liep ons huis vol. Er waren ook mensen onder die de Heere vreesden. En niemand zei wat. En daarmee bedoelde ze niet dat er gesprekken gevoerd moesten worden. Nee, ze zei, er was niemand die bad. Een stukje las. Het gevoel krijg je hier ook. Jacob staat daar alleen tussen toneelspelers. Hoe krijgen we hier hoop in zicht? wel tegenover 3 keer het woord dood. De broers van Jozef, Ruben en Jacob de 2e keer. En de conclusie van vader Jacob de 3e keer. Staat dit hoofdstuk 3 keer in het licht van leven. Dat vraagt wel om een andere manier van lezen. Niet alleen een Bijbel lezen gericht op het hier en nu, op dit moment. Maar een Bijbel lezen vanuit God, die onze hoop is. Juist hier in deze geschiedenisgemeente zien we dat op 3 manieren terugkomen. Want het leven van Jozef en ook het leven van Jacob en trouwens ook het leven van Jozefs broer staat in het teken van Gods belofte. De belofte waarmee de Heere Abraham, de overgrootvader van Jozef uit Ur der Chaldeeën, heeft weggeroepen. Die belofte klonk als volgt: ik zal u zegenen en uw zaad na u. En in u en uw zaad, uw nageslacht, zullen alle volkeren der aarde gezegend worden. Die belofte werd doorgegeven van vader op zoon, van vader op zoon, en ligt nu ook in de handen van de zonen van Jacob. En we zagen de vorige keer al hoe de Heere die belofte ook ging toepassen in het leven van een van de kinderen van Jacob. En gelukkig blijft er niet alleen bij Jozef, er zullen er later meer volgen. God zegent Jozef. Ga tot hem spreken. En dan zit er meteen bij de 2e belofte die hier in deze geschiedenis boven komt drijven, namelijk die belofte waarmee de Heere tot Jozef sprak. Die 2 dromen die Jozef kreeg, waarin God belooft dat straks zijn familie zal buigen voor hem, omdat hij als heerser over hen zal regeren. Zijn broers hadden het begrepen. En dat was voor hun ook de reden om hem te gaan haten. Maar tegenover de trouw van de Heere, de betrouwbaarheid van Gods belofte, is de haat van ons mensen niet opgewassen. Heel deze geschiedenis staat in het perspectief van die belofte. In u en in uw nageslacht zal ik u en de volkeren zegenen. De belofte die Jozef persoonlijk werd toegerekend en werd geschonken. Ik ben met u al de dagen. En dan ligt er ook nog eens een keer die bijzondere belofte. Laten we dat wel even lezen, gemeente. Dat is de belofte die de Heer aan Abraham zei in Genesis 15. Leest u even met me mee. De Heer verschijnt daar opnieuw in het leven van de aartsvader in Genesis 15. En dat is nog op een moment dat Abraham vaderloos, kinderloos is. God hernieuwt zijn belofte en verbond en breidt dat verder uit. En dan zegt de Heer in Genesis 15 vanaf vers 13... Toen zeide de Heere tot Abraham, weet voorzeker dat uw zaad, uw nageslacht, vreemd zal zijn in een land dat hun lieder niet is. En ze zullen hen dienen en ze zullen hen verdrukken, 400 jaar. Doch ik zal het volk ook richten, het welk ze zullen dienen, en daarna zullen zij uittrekken met grote haven. En gij zult tot uw vaderen gaan met vrede, gij zult in goede ouderdom begraven worden. Het 4e geslacht zal herwaarts wederkeren, want de ongerechtigheid van de Amorieten is tot nog toe niet volkomen. Hier wordt het land nog niet benoemd. Maar aan het slot van ons hoofdstuk, Genesis 5, 37, klinkt voor het eerst de naam Egypte en Farao. God is dus bezig om deze belofte te gaan vervullen. En dat plaatst deze geschiedenis in het licht van hoop. De belofte die de Heere toezei van kind tot kind. De belofte voor Jozef, ik ben met je. En die bijzondere en concrete belofte. Je nageslacht zal in een vreemd land 400 jaar verblijven. Vanmorgen, gemeente, werd ons leven weer opnieuw in het licht van hoop geplaatst, in de bediening van de doop. Het licht van Gods hoop viel over het leven van Sifra Adriaans. die geboren werd en zo God het geeft opgroeit in een wereld die verloren ligt in schuld. Waar voor ons gevoel, zeker in deze duistere dagen, de dood als met de handen is te tasten. Maar wij zijn niet wanhopig. Wij staan niet met lege handen in het leven. Vanmorgen zei de Heere tegen haar en door haar tot ons. Ik ben met je. Al de dagen. Laat dat de ondertoon zijn van ons leven, maar ook de ondertoon zijn in de opvoeding voor onze kinderen. Die net als wij ook om zich heen kijken. En dan denk ik toch even aan verschillende kinderen onder ons die ook bang zijn in deze tijd. Vol dreiging, oorlog, ziekte, duisternis. U maakt ze toch niet nog banger? Wat hebben we een prachtige gelegenheid, gemeente, en ik zeg dat niet goedkoop. Om juist in deze duistere tijd te doen wat Psalm 78 ons voorhoudt. Dat wij onze hoop op God zouden stellen. Gods daden niet zouden vergeten. Zijn werken niet zouden verachten. Maar aan onze kinderen voorhouden hoe goed het is om de Heere te kennen. Hem te vrezen. Bij Hem te schuilen. Je door zijn hand te laten leiden. En ook op die momenten wanneer voor ons gevoel, net als bij Jacob, alles uit handen is geslagen. En we alleen maar zo'n kleed overhouden dat herinnert een tastbaar teken is van de dood. In het aangezicht van de dood het kunnen zeggen, ik zal niet sterven, maar leven. En de daden van de Heere verkondigen. Ja, de vervulling van die belofte, ik trek nog twee lijnen, gemeente, aan het slot van deze preek, gaat langs de rand van het graf. We zien dat letterlijk gebeuren hier bij Jozef. Wat denk je wat Jozef heeft gedacht toen hij in die put werd gegooid? Nee, ze zullen Jozef niet heel langzaam hebben laten zakken. Jozef, voel je al wat onder je voeten? Nog een stukje vieren? De jongen werd erin gegooid. Weg met hem! Dan lig je daar. Wat zie je nog? Ja, duisternis. Je rok is uit. De dood grijnst je aan. Hoe vaak gaat de Heer niet zo om met zijn kinderen? De vervulling van zijn belofte gaat langs de rand van de dood. En trouwens is dat ook niet het enige wat we over hebben in dit leven. Als we aan het einde van het leven zijn gekomen, alles ons bij de handen wordt afgebroken, ook het leven zelf. Wat houden we dan nog over? Alleen Gods belofte toch? Ik ben de opstanding en het leven. En ieder die in mij gelooft, zal leven. Al ware hij ook gestorven. Dat is het enige wat we overhouden. Of niets. Of Gods belofte. En wat wordt die belofte vaak aangevallen, toch? Wat kun je daarop worden aangevochten? Als je de werkelijkheid in de ogen kijkt, net als Jacob dat hier doet. Het kunnen onze ogen dan worden afgetrokken, zodat ze niet naar boven, maar net als Jacob naar beneden. Ik zal in het graf neerdalen, zegt Jacob. Naar beneden kijken. Waarom gaat de Heere zo'n weg? Een weg van afbraak. Een weg van lege handen. Een weg van verdriet. Een weg van pijn. Een weg van kruis. Een weg van moeite. En dan ook nog eens een keer in diezelfde periode, Genesis 37. Zwijgt God. De enige reden, gemeente, die ik daarvoor heb, en die put ik niet uit mijn eigen broekzak, want ik sta net als u ook met lege handen in het leven en ik moet het ook alleen van de belofte van de Heere hebben. De enige reden die ik voor u en voor mezelf heb, is het beloftewoord van de Heere. Mag ik die vanmorgen en ook in deze toch wel bewogen tijd voor verschillende onder ons aanhalen? Wie is er onder uw lieden die de Heere vreest? Als hij in de duisternis wandelt en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere, ik ben erbij. En steun, en wanneer steun je? Als je zelf niet meer verder kan. En je moet laten rusten in Gods werk. En steunen op zijn God. Daarom gaat de Heere deze weg. Opdat we onze houvast zouden vinden buiten onszelf. In het werk van de drie-enige God. In de Heere alleen. En bijvoorbeeld de woorden van Psalm 115, van Psalm 56, van Psalm 116 kunnen zingen met bevinding, ondervinding vanuit het hart. Gij hebt mijn ziel gered van de dood, mijn aangezicht van tranen. Daarom gaat de Heere deze weg. De tweede en de laatste lijn. In deze geschiedenisgemeente van Genesis 37... zien we ook iets oplichten van de gestalte van de Heere Jezus Christus. En ik wil u daarop wijzen door op twee momenten te wijzen. Allereerst de overeenkomst tussen Jozef en de Heere Jezus Christus, de meerdere Jozef. En die overeenkomst is onschuld. De onschuld druppelt van de bladzijde van dit hoofdstuk af. Luister maar naar wat Jozef twee keer zegt. In dit hoofdstuk is Jozef twee keer aan het woord. De eerste keer als zijn vader hem roept en tegen Jozef zegt, ga naar je broers en vraag naar hun welstand. Dan zegt hij alleen maar, zie, hier ben ik. Denk je niet dat Jozef als 17-jarige jongen bedacht heeft, dit kan wel eens verkeerd aflopen? Hij weet dat zijn broer te maten. De tweede keer dat Jozef spreekt, bij die man in het veld, de laatste preek, weet u wel, die hem daar vond. Die man die zegt dan, wie zoek je? En in al zijn onbevangenheid en onschuld vertelt Jozef dat hij zijn broer zoekt. Die man die zegt dan, je moet die kant op en hij gaat. Zo komt Jozef zijn broers tegemoet. Onschuld. Dan zien we hier ook niet een trek zichtbaar worden uit het leven van die meerdere Jozef. Die als een lam dat stemmeloos als stom is voor het aangezicht van zijn scheerders, zijn mond niet open doet. Die in de hof van Gethsemane aan die bende Romeinse soldaten vraagt, wie zoeken jullie? Dat ben ik. Die zijn handen uitstreekt om zich te laten binden. Die meegenomen wordt, net als Jozef. De rechtszaal in, de Golgotha, die gekruisigd wordt. Hier in het Oude Testament zien we al iets oplichten van de gehoorzaamheid van de Heere Jezus Christus, de meerdere Jozef. Dat is de overeenkomst. Er is ook verschil. Jozef overkomt het. Hij is zich van geen kwaad bewust en hij treedt zo zijn broers tegemoet. En als in die put wordt gegooid, weet hij niet wat er gaat gebeuren. Hij heeft voor mijn idee zijn dagen al geteld en trekt de conclusie. Als mijn broer zometeen vertrekken en me achterlaten, dan sterf ik op deze plaats. Ik word hier levend begraven. En als even later een touw naar beneden wordt gegooid en Jozef eruit wordt gehaald, dan is dat niet het moment waarop hij weer in vrijheid wordt gesteld, maar mee wordt gevoerd als een slaaf naar Egypte. Zijn ondergang tegemoet, zouden we op dat moment zeggen. Het overkomt hem. Het wordt hem door anderen aangedaan. Mag ik die oude uitdrukking even gebruiken, gemeente? Tegenover de passieve, lijdelijke gehoorzaamheid van Jozef staat de actieve gehoorzaamheid van Jezus Christus. Die overkwam het niet, maar stond als een koning boven zijn lijden. Hij voorzag het, hij voorspelde het, hij benoemde de plaats Jeruzalem, hij benoemde de misdadigers, Romeinen, anderen. Hij maakte concreet wat voor dood hem stond te wachten. Ze zullen me kruisigen. En hij ging. In zijn gehoorzaamheid, zijn actieve gehoorzaamheid, ligt nu voor u en voor mij het fundament van onze zaligheid. Wanneer we kijken naar het lijden en sterven van de zaligmaker tegen de achtergrond van het lijden van Jozef, dan ontmoeten we in dat lijden geen slachtoffer zoals Jozef. Maar dan ontmoeten we een middelaar die heilig actief bezig is om de zaligheid voor zijn uitverkoren gemeente te verwerven. Om de schuldprijs in te lossen. Om gehoorzaamheid te betonen in de plaats van bijvoorbeeld Juda, Simeon, Levi, Jacob, Jozef. Mag ik die lijn ook doortrekken naar u? Naar jou? En naar u? Tegenover de dood van ons. Plaats Genesis 37, het leven in hem. En daartussen ligt niets. Of hij alleen. Of jij alleen. Als je alleen verder leeft, zul je alleen sterven. Dan sta je alleen voor God. Dan ga je alleen voor eeuwig verloren. Of we klampen ons vanmorgen vast aan de belofte van het evangelie. Met alle raadselen die er zijn ook in ons leven, ook als het gaat om Gods regering, Gods leiding, Gods soevereiniteit, grijpen we moed uit dat ene kleine woordje. Ik kijk er nog even één keer na, gemeente, aan het einde van deze preek. Ik zal het nog één keer lezen. Maar Jacob weigerde zich te laten troosten en zeide: ik zal rouwbedrijvende tot mijn zoon in het graf nederdalen. Alzo beweende hem zijn vader. Ondertussen handelt God. Ja, deze God is onze God, zingt de kerk. Ter dood toe zal hij ons geleiden. Amen.